Ik wil graag vanavond verder gaan met Marcus. We zijn al een keer of vier bezig met het boek Marcus. Marcus, de naaste medewerker van Petrus, zoals Lucas dat was van Paulus. Marcus die uit de mond van Petrus dit evangelie heel kort en krachtig opgeschreven heeft. Als een soort getuigenis voor hen die Petrus gevangen gehouden hebben in Rome. Hij heeft het evangelie ook dan met name voor de Romeinen die daar bij de gevangenis waren en daar rondom waren geschreven. En hij beschrijft de Jezus in het Marcus evangelie als een dienstknecht, als een dienende, een dienaar van de Heer. En ik wil graag met u lezen Marcus 1 vers 21 tot en met 28. Daar staat, en zij kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbat ging hij naar de synagoge en leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij schreeuwde luid, zeggende, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende, wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ook de onreine geesten geeft hij bevel en zij gehoorzamen hem. En het gerucht van hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea. Tot zover dit stukje uit Marcus hoofdstuk 1. Nou, misschien best wel goed om er even over na te denken. Over die eerste zin, ze kwamen te Capernaum of Capernaum. Dat is waarschijnlijk afgeleid van het plaatsje Kefar, waar Naum vandaan kwam, de profeet. Het is eigenlijk een samenvoeging van de plaats waar Naum, de profeet, vandaan kwam, Kefar, Capernaum. En het woordje, Capernaum, laten we het maar gewoon Capernaum noemen, is een hele bekende stad geworden, plaats geworden, waar de Jezus heel veel doorgebracht heeft. Ik heb dit stukje vergeleken met bijvoorbeeld een stukje uit Lucas 4, daar wordt dezelfde geschiedenis beschreven, daar zullen we ook vanavond een paar keer even gaan kijken. Maar als u kijkt even terug naar Matthäus 4, dan vindt u dat Capernaum de plaats is waar Jezus eigenlijk gewoon ging wonen. In hoofdstuk 4 vers 13. Laten we bij vers 12 beginnen daar. Daar staat Matthäus 4 vers 12 en 13. Matthäus 4 vers 12, daar staat, toen hij vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea en hij verliet Nazareth en ging wonen te Capernaum aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken toen hij zeide, het land Zebulon en het land Naphtali aan de zeeweg over de Jordaan, Galilea der heidenen, het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in een land van schaduw des doods, is een licht opgegaan. Hier wordt dus vanuit het Oude Testament geprofeteerd dat daar in die landstreek het licht ging wonen. En dat heeft de Jezus waargemaakt om te gaan wonen in Capernaum. Iets verderop in Matthäus 9 vers 1. Matthäus 9 vers 1, daar staat zelfs, Matthäus 9 vers 1. En in een schip gegaan zeide, stak hij over en hij kwam in zijn eigen stad. En dat was ook Capernaum. Dus Capernaum was de stad waar Jezus woonde. In Matthäus 4, wat we net gelezen hebben, kunnen we zien dat Capernaum lag aan de zeeweg. De zeeweg, dat was de weg die vanaf Akko, je hebt Haifa en daar heb je een baai naar het noorden richting Libanon en daar heb je Akko. En Akko was, dat heette vroeger Ptolemeus, dat was de grote havenstad waar de Romeinen altijd aanlegden als ze naar het oosten gingen. En vandaar was de weg naar Damascus en nog verder naar het achterland daar. Maar daar liep een weg langs. Dat werd de zeeweg genoemd. En die zeeweg, daar gingen de legers van de Romeinen overheen als ze naar Syrië gingen, naar Damascus. Dat was een hele druk begaande weg. Hij wordt in Israël nog steeds genoemd de Via Maris. De zeeweg. Nou, aan die zeeweg, daar lag Capernaum. Vandaar dat je in Capernaum ook kunt lezen, we hebben nou toch Matthäus 9 voor ons liggen. In Matthäus 9 vers 9, daar staat dat bij Capernaum, daar was een douanekantoor. Dat staat in vers 9 van Matthäus 9. En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten. Matthäus. En we hoeven dat niet op te slaan, maar in Markus 2 ziet hij Jezus ook in Capernaum weer iemand in het tolhuis zitten. En weet u wie dat was? Niet Matthäus, maar Levi. Levi die hij ook geroepen heeft als een discipel. Twee douanebeambten. Net zoals dat je ook heel wat douanebeambten had hier in Enschede toen de grens nog niet open was met Duitsland. Had je daar ook een douane. Waarom? Omdat het gebied van Filippus, de stadhouder, de Romeinse stadhouder, en het gebied van Antipas, hun grens liep precies bij Capernaum. En daar was een bepaald grensverkeer en daar moest tol betaald worden. Nou, bij die zeeweg in Capernaum was ook een heel groot legioen. Je zou kunnen zeggen een legerbasis van de Romeinen. U weet waarschijnlijk wel dat, als je nu, ja, misschien toch goed om even naar Lucas 7 te gaan, dat daar in Capernaum, daar heb je ook de geschiedenis van de hoofdman van Capernaum, de centurium. En die hoofdman van Capernaum, dat was een Romein die de Joden zeer gunstig gezind was. In Lucas 7, vers 2, daar heb je de geschiedenis van een slaaf nu van een hoofdman die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten der Joden tot hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in het leven te behouden. Zij kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij hem aan, want zij zeiden, hij is het waard dat gij dit voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. Nou, hier zie je dus die hoofdman. En u kent misschien de geschiedenis van die hoofdman, dat Jezus dus naar die hoofdman toe ging. Maar toen zond hij mensen naar Jezus toe en zei, ik ben niet waard dat u in mijn huis komt. Spreek slechts een woord. Want ik ben gewend om iemand te gebieden en hij doet het. En toen zei Jezus, in heel Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden dan juist bij deze Romeinse hoofdman. Maar deze hoofdman die was dus de Joden goedgezind en die heeft dus die synagoge laten bouwen. En de meeste mensen die wel eens in Israël geweest zijn, bij de meeste Israëlreizen staat ook het bezoek van de synagoge in Capernaum op de lijst. Nou, dan kom je in Capernaum en dan zie je waarschijnlijk een synagoge die op dezelfde plaats gebouwd is, de restanten vanuit de tweede eeuw na Christus. Maar de plek waar die synagogen staan en de pilaren, die staan er nog net zo. Prachtig om die plek te zien waar Jezus hier geleerd heeft. Die synagogen die zocht hij dus op. Hij woonde in Capernaum. En dan vind ik het eigenlijk heel mooi. De Heer Jezus ging niet zomaar een keertje zo van, nou, ik zal maar eens een keertje naar die synagogen gaan. Ja, dat je zou kunnen denken als je Markus 1 leest, dat er staat, zij kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbat nou ja, ik ben dan toch op de Sabbat hier, gingen naar die synagoge. Dan zou je kunnen denken van, nou ja, goed, dat kwam maar toevallig uit. Hij was daar nog net in Capernaum en hij ging maar naar de synagoge. Waar moet ik anders naartoe? Op zondag of op Sabbat. Ja? Maar daarom is het wel mooi om zo'n stukje te vergelijken met Lucas 4, waar dus diezelfde geschiedenis staat. En daar staat eigenlijk iets heel moois. Lucas 4. Het eerste wat ik heel mooi vind, dat is in de eerste plaats, ja, laat het even lezen, vers 16. En hij kwam te Nazareth, dat is dan de stad daarvoor, voordat hij in Capernaum kwam. Hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En daar staat er een heel mooie zin. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. Dat is een verschil, daar staat niet. En hij ging uit gewoonte, dat staat er niet. Maar hij ging naar zijn gewoonte. Dat is een goede gewoonte, hè? De Jezus die wist waar hij verwacht werd. Hij was op de Sabbat in Nazareth, dus hij ging naar de synagoge. Niet uit gewoonte, maar naar gewoonte. En mensen, wat is het belangrijk dat wij die gewoonte hebben? Dat er nooit zondagsmorgens een bepaalde discussie moet zijn van gaan we of gaan we niet. Maar dat het heel normaal is. Het was de gewoonte van Jezus om op Sabbat naar de synagoge te gaan. Het is de gewoonte voor mij om op zondag naar de kerk te gaan. En dat is een goede gewoonte. En dat moet er zo ingeslepen zijn dat een zondag is geen zondag als je niet naar de kerk gaat. Tenzij je zo ziek bent dat je niet kunt. Maar zo moet het, net zoals bij de Jezus, ik vind het zo mooi van de Jezus. Hij ging naar gewoonte, gewoon naar de Sabbat. Want dat hoorde erbij, dat was een onderdeel van de Sabbat. Nou, dat vind ik heel mooi hier in dat stukje. Maar als je dan kijkt, als hij in Capernaum komt, in vers 31, van Lucas 4, daar staat, en hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en hij leerde hen, hoe vaak? Geregeld op de Sabbat. Dus het is niet zomaar een incidenteel iets dat Jezus een keertje in de synagoge in Capernaum leerde. Maar hij had een hele serie. Hij was daar regelmatig te vinden in de synagoge in Capernaum. In vers 31 van Lucas 4. Vers 31 van Lucas 4. Hij leerde hen regelmatig. En de mensen die begonnen van hem te houden. De mensen die begonnen hem te begrijpen. En ja, er staat in het Marcus-evangelie, dat vind je in geen enkele andere evangelie, in het Marcus-evangelie wordt 15 keer vermeld dat Jezus in de synagoge hen leerde. Hij was een rabbi, hij was een meester, hij was een leraar en hij leerde hen in de synagoge. Nou, als je dan kijkt wat daar gebeurt, want als de Jezus hen dan leert in de synagoge, hen onderwijst in de synagoge, dan valt de toehoorders al gauw op dat Jezus anders leert dan anderen. Ze zijn een schriftgeleerde gewend. En dan moeten we niet een beetje denigrerend over schriftgeleerden doen, want die schriftgeleerden die kenden de Tanach, dat Oude Testament, van de kop tot de staart, hoor. Ze kenden bijna elke letter, elke woord. Ze kenden de Bijbel zo ontzettend goed. Je hoefde maar een zinnetje te zeggen of ze wisten al waar het stond. Ze kenden bijna dat hele Oude Testament uit een blote hoofd. Dus het waren mensen die ontzettend goed op de hoogte waren van de schrift en ook van hoe anderen over de schrift allerlei dingen geschreven en gezegd hadden. Ze kenden de Bijbel. Nou, het waren echt, nou, echte theologen, hoor. Bijbelwetenschappers. En die mensen, ja, die, die onderwezen de mensen in de schriften. Maar toch, deze rabbi, deze Jezus, als hij sprak, dan was het anders. Het kwam anders over. En ja, dat is hetgeen wat hier staat. In vers 22, misschien wel goed om dat even te lezen als we weer teruggaan naar Marcus 1. Marcus 1, vers 22, daar staat: en zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Dat is nog een heel verschil, hè? Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Ik denk, als je leert als gezaghebbende, dan zou je eigenlijk meer kunnen zeggen: dit is een woord met kracht. Dit is echtheid. Dit is leven. Je hebt wel eens mensen die ontzettende mooie dingen kunnen zeggen over de Bijbel, maar het is zo theoretisch als men kan. Het is pure theorie. En het is allemaal wel mooi, maar er zit geen leven in. Er zit geen geest in. Het doet je eigenlijk niks. Maar hier spreekt iemand waarvan je kunt lezen: uw woorden zijn kracht en leven. En dat kan ook niet anders, want als Jezus spreekt, dan is het hetzelfde woord als wat we in Genesis 1 tegenkomen, wat ik net in het gebed ook zei: hij sprak en het was er. Zijn woord is kracht. En daar bidden we ook altijd om, ook als we als raad voorafgaand aan de dienst met elkaar bidden, dan vragen we: Heer, wilt u spreken en dat het niet woorden van de predikant zijn, maar dat het uw woorden zijn. Dat het uw krachtig woord mag zijn. Kent u dat verschil een beetje? Dat je soms wel eens predikanten hoort spreken waarvan je denkt: nou, dat is mooi, maar het is theorie. En dat je soms ook wel eens predikanten hoort spreken en zegt: dat raakt mijn hart. Dat is echt. Dat is leven. Dat is gezag. Dat vraagt een antwoord van me. Maar het is wel zo, als Jezus als gezaghebbende spreekt, dan leidt dat wel tot confrontaties. Want dan krijg je keuzes. Dan krijg je soms ook spanning. Dan zit Satan natuurlijk ook niet stil. En dat zien we hier heel duidelijk. Misschien nog even over die schriftgeleerden. Als u even kijkt in Matteüs 23, daar noemt de Heer Jezus ook gewoon hoe de schriftgeleerden hun werk doen. In Matteüs 23 heb je de reden tegen de schriftgeleerden. En dan staat er in vers 1 tot en met 4. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoud dat. Maar doet niet naar hun werken. Want dus met andere woorden, de Heer Jezus zegt: wat zij zeggen en wat zij leren, dat is eigenlijk wel goed. Doe dat, zegt de Heer Jezus. Doe dat en onderhoud dat. Maar dan staat er direct achter: maar doet niet naar hun werken. Want zij zeggen wel, maar doen het niet. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen ze met zijn vinger niet aanroeren. Zie je hoe die fariseeërs eigenlijk een beetje tricky, een beetje schijnheilig van: ja, jullie moeten het doen, maar ja, ik doe het niet, hoor. En niemand die het weet als ze het niet doen. Ze vertellen, ze weten haar fijn hoe het moet, maar ze geven zelf niet het voorbeeld. En daarom is het zo mooi dat Paulus ook op een gegeven moment zegt: ik heb niet alleen jullie het woord verkondigd, maar ik heb jullie mijn leven verkondigd. Paulus die kon op een gegeven moment zeggen: volg mijn voorbeeld na. Paulus was in zijn prediking en in zijn leven een eenheid. En wat hij preekte, dat was hij. En wat Jezus verkondigde, dat was Jezus. Er was geen verschil tussen dat wat hij zei en wat hij was. En ik denk dat dat het grootste getuigenis is, niet alleen van een dienstknecht van de Heer, maar van ieder kind van God. Van ieder kind van God, dat wat je zegt, dat moet je ook zijn. En dan ben jij in je leven een getuige. En dat is hetgeen wat je hier dus heel duidelijk ziet van de Heer Jezus. Hij leerde hen als een gezaghebbende. Nou, wat ik al zei, leren als gezaghebbende, dat leidt tot confrontaties. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van Paulus. Jullie kennen waarschijnlijk wel die geschiedenis dat Paulus vanuit Caesarea op een schip gezet wordt en dan wordt hij naar Rome gebracht. Hij is gevangen genomen en dan moet hij in de gevangenis. Leiden ze schipbreuk, ze komen bij Kreta en ze varen door en dan weten ze niet meer waar ze zijn. En dan stranden ze op het eilandje Malta. Daar komt Paulus dan terecht. En dan ze hebben ze allemaal natte kleren. Maar ja, allemaal zijn ze behouden aan land gekomen. Dan steken ze een vuur aan. En dan gooit Paulus ook een beetje hout op dat vuur. Maar omdat dat vuur zo hard brandt, schiet er een adder uit dat vuur. En die bijt zich vast op de arm van Paulus. En denkt iedereen, oh, hij heeft dus zonde gedaan. En dan zal, dat is de straf van de goden. Maar Paulus die schudt die adder af en hij gaat gewoon door. Eigenlijk de toepassing is, waar het vuur van God brandt, daar schiet de duivel natuurlijk uit. Hè? Want de duivel die kan zich daar niet, die zoekt een uitweg. Die is bang voor het vuur van de geest van God. En dat zie je hier ook. Als er Jezus als een gezaghebbende spreekt in de synagoge, dan krijg je te maken met een openbaring van Satan die zich daar niet thuis voelt. En dan is het onvoorstelbaar dat daar in die synagoge, en waarschijnlijk is die persoon veel meer in die synagoge geweest. Dat was heel waarschijnlijk gewoon een bekend figuur daar, die daar gewoon sabbat aan sabbat zo in die synagoge zat. Maar toen de Heer Jezus kwam met het woord van gezag, dan staat er op een gegeven moment dat deze man, ik denk dat het een man is, dat hij het uitschreeuwt, hij kan het niet meer houden, het uitschreeuwt en zegt, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Nou, die vertaling, dat is iets wat niet helemaal duidelijk bij ons overkomt. Die vertaling, die ene mens, hè, dat staat hier in vers 23 van Marcus 1, en er stond, hè, dan, als het gebeurt, dan laat Satan niet op zich wachten, dan gebeurt dat, is een directe reactie van Satan. Terstond was er in hun synagoge een mens, en dan staat hier met een onreine geest, in het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, in een onreine geest. Een mens in een onreine geest. En dan staat er dat, Die geest, die onreine geest, die voelde zich bedreigd door de kracht van Gods geest. En dan staat er inderdaad, wat hebt gij met ons te doen? En in een andere vertaling staat het woord, laat ons met rust. Dan zullen wij ook u met rust laten. Dat is eigenlijk een andere vertaling van het woordje, wat hebt u met ons te doen? Laat ons met rust, dan zullen we jou ook met rust laten. Dat is eigenlijk de bedoeling van Satan. Laat ons met rust. Dan zullen we jou ook met rust laten. En dan is het heel interessant dat die boze geest, die onreine geest, die noemt hier de naam Jezus van Nazareth. En we hebben dat net niet gezien, maar als je in Lucas 4 kijkt, dan weet u wat precies net daarvoor gebeurd is. In Lucas, ja, misschien toch wel goed om het even op te slaan. In Lucas 4 heb je net voordat hij afdaalt naar Capernaum en daar in ieder geval die geschiedenissen meemaakt, He, want in Lucas 4, vers 31, en verder heb je dezelfde geschiedenis als wat we in Marcus 1 gelezen hebben. Maar net daarvoor, in het stukje, lees je dat Jezus in de synagoge in Nazareth is. En weet je wat daar gebeurde? Hij werd gegrepen. Hij werd eruit gesmeten. Ze hebben hem meegevoerd naar de hoogte. En dan staat er in vers 28. En allen in de synagoge werd met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Waren dat mensen of was dat Satan die dat wilde doen? Zie je wat er gebeurt? Als iemand met gezag spreekt, dan staat Satan op zijn achterste poot en die wil niets liever dan de Jezus ombrengen. En diezelfde geest die in verbinding stond met die geesten in Nazareth, die zei, Jezus van Nazareth, je weet wat er in Nazareth gebeurd is. En eigenlijk is het zo dat vanaf het begin dat de Jezus hier op aarde geleefd heeft, heeft Satan geprobeerd om Jezus A. te laten zondigen en B. te laten sterven voordat het zijn uren was op Golgotha. Maar steeds was het zo dat over de Jezus gezegd, mijn uren is nog niet gekomen. Ik kom er zo nog heel even op terug, dat Satan steeds bezig geweest is om Jezus al dood te maken voordat hij het werk zou volbrengen. Want dan hadden we geen verlosser meer. Maar Jezus is sterker. En dat is eigenlijk zo mooi, want deze boze geest, die weet twee dingen. Het eerste wat deze boze geest zegt, ben je gekomen om ons te verdelgen? Nou, dat weten de boze geesten maar al te goed. Dat er maar één ding is wat straks met alle demonen en met Satan en met al zijn kornuiten gaat gebeuren. Ze zullen in de poel des vuurs geworpen worden. Dat is het eerste. En dat weten ze drommels goed. En het tweede, dat is dat deze boze geest zegt, ik weet wel wie je bent. Ze weten wel wat er met hen gaat gebeuren. En het tweede, dat staat in vers 24 van Marcus 1. En ik weet ook wel wie je bent de heilige God. En als deze boze geest, deze onreine geest, dit luidschreeuwend in het midden van de synagoge van Capernaum uitroept, wij weten wel dat u de heilige God bent, dan zegt de Jezus niet van, nou zeg het nog maar een paar keer. Maar dan zegt de Jezus, dan bestraft de Jezus hem en hij zegt daar, zwijg stil. Hij bestraft, twee woordjes, hij bestraft deze geest en zegt, zwijg stil. Je hebt het wel meer, je hebt het bijvoorbeeld in Handelingen 16 is een jonge vrouw die achter Paulus aanloopt en iets heel moois zegt. In Handelingen 16, vers 17, is Paulus in Filippi. En er komt iemand met een waarzeggende geest achter Paulus en Silas aan. Handelingen 16, vers 17, deze liep Paulus en ons achterna, luidroepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. Nou, Paulus en Silas hoefden niks meer te zeggen. Toch prachtig dat zo'n verkondiging. Ja, toch ontdekte Paulus, dit is een demon. Er staat in de Bijbel, niet iedereen die Heere, Heere zegt, hè? Er is zoveel namaak. Het lijkt er soms op. Maar de Jezus gebiedt hier, en Paulus die gebiedt de geest hier om uit te varen uit deze vrouw. Nou, de Jezus gebiedt hier deze geest om te zwijgen. Waarom? Omdat de Messiaanse boodschap dat dit de heilige God is, verborgen moet blijven. Totdat Jezus verworpen is. En gestorven is. En dan zal die boodschap bekend worden. Want u snapt natuurlijk wel dat als iedereen zou gaan geloven dat Jezus de Zoon van God was, dan was er niemand die erover dacht om Jezus te kruisigen. Ze wilden hem eigenlijk van het kruis afhouden. Nou, wat heel interessant is, het antwoord van de Heer Jezus. Laten we het nog eventjes lezen in vers 25 van Marcus 1. En Jezus bestrafte hem zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. Zwijg stil en ga uit van hem. Die twee woordjes. Hij bestraft en hij zegt zwijg stil. Misschien wel leuk om dat te weten. In de oorspronkelijke taal staat hier voor het woordje, en dat vind je verschillende keren terug in het Nieuwe Testament, over het woordje zwijg. Daar wordt een woord gebruikt wat precies hetzelfde is als muilkorven. Iemand muilkorven. Hou je mond dicht. Nou, diezelfde uitdrukking vind je ook terug in Marcus 4, vers 39. In Marcus 4, vers 39, daar heb je de storm op het meer. En dan komt er zo'n storm dat de golven over het schip heen sloegen, zodat het schip reeds vol liep, staat er. En dan staat er in vers 39, dan zijn diezelfde twee woorden. Vers 39, en hij wakker geworden, bestrafte de wind. En hij zeide tot de zee, zwijg, wees stil. Wat hij toen tegen de demonen zei, zei hij toen tegen de wind en tegen de zee, maar ook achter die wind en achter die golven tot de demonische machten. Want hier zie je weer de storm, de vijandschap, waar de Heer Jezus is, staat Satan op zijn achterste poten en veroorzaakt storm en golven. En hier zie je dus eigenlijk weer precies diezelfde strijd. En dat de Heer Jezus zegt, hij bestraft de zee. En het feit dat hij de zee bestraft, heb je hier te maken met dezelfde krachten die demonische machten openbaren in een persoon, maar ook in de natuur. En op andere manieren. Waarin Satan eigenlijk op zijn achterste poten staat om Jezus te bevechten eigenlijk, te bestrijden. Nou, en dan is het zo'n overwinning van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus deze man bevrijdt en dat deze onreine geesten hem moeten verlaten. Deze onreine geest die verlaat hem, omdat tegen het woord van de Heer Jezus is niemand opgewassen. Hij is overwinnaar. En er staat hier wel, hij deed hem stuip trekken, staat er, in vers 26. En onder luid geschreeuw voer hij van hem uit. Ik zeg wel dat Satan is een hele slechte verliezer. In Lucas staat er, zonder hem te kwetsen, ging hij van hem uit. De Heer Jezus is hier heel duidelijk de overwinnaar en Satan moet wijken. En dan het laatste dat hier staat, dat ze zich afvragen in vers 27. En allen werden zeer verbaasd, zodat ze elkander vroegen zeggende, wat is dit? Wat is dit? Dit kennen wij niet, dit is niet iets van ons. Nee, dit is iets van God. Dit is niet iets van mensen, dat is van God. Wat is dit? En dan zeggen ze ook, een nieuwe leer met gezag. Het is zijn gezag. En dan zie je dat eigenlijk twee dingen naar voren komen. Zijn kracht en zijn persoon. En wat is het mooi dat we de Heer Jezus kennen als de grote overwinnaar waar elke macht van Satan voor moet wijken. Maar we zien het wel dat, zodra de Heer Jezus spreekt met gezag, zodra de Heer Jezus ergens komt, dan ontstaat er strijd. Er ontstaat strijd en dat zul je ook in je eigen leven gaan ervaren. Als de Heer Jezus met zijn gezag in ons leven komt, dan staat Satan op zijn achterste poot. En dan is het zo mooi om te weten dat de Heer Jezus is meer dan overwinnaar. En hij bestraft en staat erboven. Oké.